Laten we met elkaar gaan lezen. En we openen de Bijbel bij de psalmen. Psalm 27. We lezen de psalm niet helemaal. Psalm 27, de eerste 6 versen gaan we met elkaar lezen. En daar lezen wij het volgende. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen. Ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Tot zover. Psalm 27, een psalm van David. Het is altijd een beetje kijken van oké, wat past bij liederen en hoe ga je om met een thema erbij pakken. En ik moet zeggen, omdat er zoveel liederen zingen, zijn er natuurlijk ook heel veel thema's bij te halen die iets zeggen vanuit het woord van de Heere God over de liederen die we zingen. Dus ik had de liederen wat losgelaten om te kijken van oké, wat mogen we vanavond met elkaar gaan bespreken? En toen moest ik denken aan die geweldige tekst die we niet gelezen hebben, maar die helemaal staat aan het einde van Psalm 27. Daar staat namelijk, wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. En toen ik die opzocht, toen kwam ik uit bij Psalm 27. En toen dacht ik van, wat een geweldig mooie psalm is Psalm 27. Het is een psalm van David. En David, we kennen hem allemaal wel. Koning David, die zo ontzettend veel meegemaakt heeft in zijn leven. Die zoveel onrecht heeft meegemaakt. Die zoveel onrecht heeft meegemaakt, ook naar aanleiding van zijn eigen zonde. En dan is het zo bijzonder om van deze David, deze koning David, nou ook weer deze psalm te lezen. En de hele psalm ademt uit dat hij het verlangen heeft om in dat huis van de Heere God te verblijven. In de woonplaats van God te verblijven. En als je dan dat woordje verblijven zal moeten pakken, dan zie je daar dat het een wonen is. Dat David zich daar wil vestigen. Hij wil niet meer uit de nabijheid van de Heere God weg. En dan hebben we gelijk al een van de eerste vragen voor ons vanavond. Is dat verlangen, en we komen er zometeen nog iets over door te spreken, is dat verlangen ook ons verlangen, dat wij zo het verlangen hebben om in de woonplaats, of misschien wel de werkplaats van God te zijn? We kunnen dat, hè? We hebben onze zonde beleden, we hebben onze zonde afgelegd, we hebben ons leven afgelegd aan het kruis, aan de voet van het kruis, aan de voeten van de Heer Jezus. En we mogen nu weten dat wij in Hem leven. En na het belijden, na het tot bekering komen, Is er voor ons als gemeenteleden, als broeders en zusters, als kinderen van God, ook werkelijk een plaats in het huis, gezin van God? In de woonplaats, de werkplaats van de Heere, door zijn Heilige Geest. Maar de vraag is natuurlijk ook, hebben wij ons allemaal onze zonde beleden? Zijn we allemaal door de knieën gegaan om de Heere Jezus Christus te belijden dat Hij voor onze zonde, voor onze schuld, voor onze schaamte aan het kruis is gegaan? En dat wij mogen weten dat wij leven mogen in en door Hem. Maar als ik het nadenk over het verlangen om te verblijven in de woonplaats of de werkplaats van de Heere God, van de Heilige Geest, mogelijk gemaakt op grond van het verbrachte werk van de Heere Jezus, dan is dat voor mij ook een uitstrekken naar een heilig leven. Naar een leven, we hebben het zo vaak de laatste tijd ook met elkaar behandeld, ook vanmorgen nog, aan de hand van Maleachi, dat we ons uitstrekken naar een leven vanuit dat woord van de Heere God. Onderworpen aan het levende woord. En verblijven geeft mij ook iets weer van dat als ik in de nabijheid van de Heere God mag zijn, dat ik dan alles met Hem mag delen. Dat ik niets hoef achter te houden. En hoe mooi is het dat een van de psalmen dan bezingt hoe God ons kent. Door en door. Verblijven heeft iets dat wij beseffen en weten dat wij voor God geen geheimen hoeven hebben. Misschien wel geheimen, misschien wel dingen die wij voor mensen die in onze nabijheid staan, wel hebben. We mogen weten en we moeten beseffen, en dat vind ik soms ook best wel eens moeilijk. Het besef te hebben dat je soms dingen denkt verborgen te kunnen houden, maar dat je tot het besef moet komen dat ze voor God open en bloot zijn. God ziet overal doorheen. Het mooie, hè? Wat we hebben gelezen in Psalm 27, vers 1. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? De Heere is mijn licht en mijn heil, de Heere is mijn behoudenis. We moeten nog even stilstaan bij David, die zoveel heeft meegemaakt in zijn leven. Die zoveel zwarte kanten, zoveel zwarte dagen in zijn leven kende. Waarin hij zelf geen uitkomst zag en dan toch belijdt in deze psalm. Hij begint ermee met het vertrouwen uit te spreken dat de Heere zijn licht is. En al zouden vijanden hem naar het leven willen staan, al zouden vijanden zijn leven willen verslinden, dan nog weet hij dat de Heere zijn heil is. De Heere is zijn behouder. De Heere is zijn behoeder. Licht en heil. En als je dat weet, en als wij dat weten, dat de Heere ons licht en ons heil is, ja, dan stel je terecht de vraag, wie vrees ik nog? Hij doet het hier, wie zou ik vrezen? Of voor wie zou ik angst hebben? Het lijkt hetzelfde, maar in dat woord vrezen, voor wie zou ik vrezen? Daar zit een bepaald proces in dat je op een gegeven moment een bepaalde weg inslaat, dat je steeds meer vrees krijgt voor iets of voor iemand. En dan bij angst moeten we denken dat we op een gegeven moment in één keer in een bepaalde situatie terechtkomen die ons zoveel angst aanjaagt. Ik ken dat zelf ook wel. Ik had het zelf eerder heel erg in de nacht. Dat je op een gegeven moment iets hoort en dan helemaal verstijfd werd door angst. En David zegt, ach, dat die weg naar dat vrezen toe, naar dat bang wezen voor, dat angstig wezen voor, maar ook die schrikreactie als je zo de Heere in het vizier hebt, als je weet dat Hij je behoeder is, je behouder, je heil, als je weet dat Hij je licht is, dan kan vrees en angst je niet treffen. Bij het licht Wat David hier beschrijft, kunnen we ook denken aan de vuurkolom die het volk Israël in de woestijn leidde. De vuurkolom in de nacht. En hoe donker de nacht ook zou kunnen zijn daar, bij de Israëlieten als zij door de woestijn heen gaan, zij mogen en zij moeten die vuurkolom die het licht geeft in de gaten houden. Zij moeten die vuurkolom volgen. Daar zit voor ons ook een rijke les in. Als je kijkt en als je beseft dat David hier leert, de Heere is mijn licht. En als je dan zo dat volk Israël achter die lichtende vuurkolom aanziet gaan, dan is het natuurlijk een heel kleine stap voor ons vandaag de dag ook, om die lijn door te trekken naar de Heere Jezus die in Johannes 8 vers 12 zegt, ik ben het licht. En dan de vraag aan ons stellen of wij werkelijk in het licht wandelen. Of de zon van de gerechtigheid waar wij vanmorgen over mochten spreken, of die daadwerkelijk ook opgaat over ons leven en in ons leven. En dat we zien dat er steeds meer vlakken van ons leven worden verlicht. Omdat wij leren om steeds meer vanuit dat nieuwe leven in de Heere Jezus Christus te leven. En dat wij dat oude, dat dode, dat duistere leven laten liggen. Omdat wij daar niet meer uit willen leven, omdat wij geproefd en gesmaakt hebben, gezien hebben dat het leven in het licht van de Heer Jezus Christus een werkelijk leven is. De Heer is mijn heil. Dat wist David. Ondanks dat er zoveel op hem afkwam, ondanks dat hij zoveel tegenstanders en vijanden kende, kwaaddoeners die tegen hem opstonden. Ik denk dat hij twee dingen wist. Zijn eigen zwakheid van nature en de kracht van de vijand. En die combinatie, die eigen zwakheid en de kracht van de vijand, ja, dat dreef hem weg van hemzelf, van de omstandigheden, en dat dreef hem naar zijn God. En is dat ook niet het principe wat wij hebben meegemaakt in ons leven? Dat wij gezien hebben dat wij het van nature zelf niet kunnen. Dat wij zwak zijn vanuit onszelf. Dat wij hem nodig hebben omdat wij de tegenstander, de wereld, ons eigen vlees en de Satan nooit en te nimmer kunnen overwinnen. En dat wij toegedreven worden naar de Heer Jezus Christus. Hij is onze behouder. Hij is onze behoeder. Wij mogen schuilen in hem en wij mogen weten dat hij ons dag aan dag draagt. Spreuken 8 vers 34 en 35a zegt het zo. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken, want wie mij vindt, vindt het leven. Dat spreekt ook iets van het verlangen. Van het verlangen om te zijn in de woonplaats, in de werkplaats van de Heer. Om dag aan dag te waken aan de poorten van het huis van de Heer. Want God zegt, wie mij vindt, vindt het leven. En ook dat zegt David in deze psalm, want hij heeft het in vers 1 over, de Heere is mijn levenskracht. Mijn levenskracht. En als je inzoomt op dat woord levenskracht, dan betekent dat een versterkte plaats voor mijn leven. De Heere is mijn levenskracht. Hij is de plek waar mijn leven totaal veilig is voor wie of wat dan ook. Het is zo mooi om elkaar als gemeente van de Heer Jezus Christus daar te ontmoeten. In die versterkte plaats die God is. David maakt het heel visueel, heel beeldend voor ons vanavond. De Heere is mijn levenskracht. De Heere. Het is niet zomaar iemand, een van de afgoden van de wereld. Nee, het is de Heere die in alle omstandigheden, in elke dag van het leven mijn levenskracht is. De versterkte stad waar ik in ben. En dan zegt vers 2 het volgende. Toen kwaaddoeners op mij afkwamen. Kwaaddoeners. Als zijnde tegenstanders. Vijanden. En die had David. Tegenstanders uit zijn eigen huis had hij dat. Absalom stond tegen hem op. Er was moord, list, bedrog en doodslag in zijn eigen huis. Er waren meerdere die aan zijn tafel aten, die tegen hem opstonden. Maar het waren ook vijanden van buitenaf die tegen hem opstonden, tegen zijn koningschap opstonden. En David zegt het. Hoewel die kwaaddoeners naar mij toe kwamen, tegen mij opstonden, van welke kant ze dan ook komen, ze struikelden zelf en vielen. Ze wilden mij wel levend verslinden, maar zij vielen zelf. Hoe kan dat nou, hè? Hoe kan David dat nou zeggen? Hoe kan David nou, die zoveel onheil heeft meegemaakt, hoe kan hij dat nou zeggen? Nou, ik denk dat hij één groot principe in zijn leven hanteerde of probeerde te hanteren. Dat hij de kwaaddoeners, de tegenstanders en de vijanden nooit vanuit zijn eigen oogpunt bekeek, maar vanuit Gods oogpunt bekeek. En dat is ook een les voor ons, want wij kunnen soms echt vijanden vanuit onze eigen oogpunten bekijken. En dan kunnen we bang worden voor Jan en alle man. En dan denken van, hoe komen we hier doorheen? Of wat moet er gebeuren? En David leert, ook in deze psalm, waarin hij zo laat zien dat wij de Heere God mogen vertrouwen, leert hij, kijk naar je vijanden. Kijk naar je tegenstanders, kijk naar de kwaaddoeners die tegen je opstaan. Niet vanuit je eigen oogpunt, vanuit je eigen perspectief. Want dan heb je alle reden om bang te worden, om te twijfelen, om angstig te worden, om vrees op te laten wekken in je leven ten opzichte van je vijanden. En David leert door deze vertrouwenspsalm, kijk vanuit het oogpunt van God. Dat is bijvoorbeeld Paulus die dat doet. In Romeinen 8. En dan zegt hij, in hem zijn we meer dan overwinnaars. En dan gelijk daarachteraan zegt hij, en we zijn slachtschapen. Het komt bij elkaar. Maar het feit dat hij slachtschaap is, doet niets af aan het vertrouwen wat hij heeft, dat hij overwinnaar is in Jezus Christus en in hem alleen. Dat is zo nodig dat wij ook dat in ons leven kennen. Dat we mogen weten. Dat wij telkens mogen kijken, mogen leren kijken hoe God kijkt. En hoe kunnen we dat? Door het woord wat we hebben. Door dat woord heen. In vers 4... zegt hij, één ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. En dan zegt hij dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Merkt u het, één ding heb ik van de Heere verlangd, al de dagen van mijn leven. Dat is allesomvattend. Als we het hebben over al de dagen van ons leven, of over dat ene ding in ons leven, dat ene ding waarnaar we verlangen, dan sluit het alle andere dingen uit waarnaar we verlangen. En als we het hebben over al de dagen van ons leven, dan valt er geen dag tussen wal en schip. Die twee dingen die David hier benoemt, zijn allesomvattend en sluit al het andere uit. Nou, dat is ook nog een rijke les voor ons. Zijn wij zo bezig met de Heer is dat ons verlangen dat wij slechts één ding verlangen om zo in die werkplaats, in die woonplaats van de Heer te verblijven? En u zult misschien wel zeggen, dat red ik nooit van zijn levensdagen. Nee, en daarom moet u het opgeven, want het is de Heilige Geest die het door u heen werkt. Vanuit uw nieuwe leven, omdat uw nieuwe leven verborgen is met Christus in God. En uw nieuwe leven, wat u in alle vrijheid mag leven, dat wil niets liever dan dat ene ding, dat verlangt naar dat ene ding om altijd gericht te zijn. Om in de woonplaats, in de werkplaats van God te zijn. Omdat het daar al is. Want ons leven is met Christus verborgen in God. En als wij leren steeds meer te leven vanuit dat nieuwe leven, dan zullen we merken dat wij het verlangen hebben om al de dagen van ons leven. Jongen, dat kun je toch bijna niet voorstellen? Al de dagen van ons leven, niet alleen op de zondag en op de dinsdag en misschien soms ook op de donderdag. Nee, al de dagen van ons leven dat wij zo bezig zijn om de Heere gewoon te zoeken, omdat wij het verlangen hebben om met Hem bezig te zijn, om door Hem gebruikt te worden. Moeten we dat echt zo doen? Het is de Heere Jezus zelf die het tegen Martha zegt. Slechts één ding is nodig. En dat deed Maria. Zitten aan de voeten van de Heere Jezus, onderworpen aan zijn woord. En die blinde, die heeft het ook over dat ene ding. Die is blind, hij was blind en hij is ziende geworden. En dan wordt hij voor de Farizeeën en de schriftgeleerden gedaagd. En die vragen hem, hoe ben jij nou gezond geworden? En worden zijn ouders erbij gehaald, maar zijn ouders die zijn een beetje bang. Die denken van ja, zo dan mogen wij ook niet meer in de synagoge komen. Dus wij gaan het niet zeggen, wij gaan mooi zeggen, vraag het hem zelf maar. En dan wordt hij er weer bij gehaald en dan zegt hij, wie is dat gedaan? En wie is die mens? En noem maar op. En dan zegt hij, één ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie. En dat is het ook met ons. Dat is geestelijk precies hetzelfde met ons ook. Wij mogen in ons leven weten dat als de mensen op ons afkomen die op een gegeven moment zeggen, en vertel me dit, en vertel me zus, en vertel me zo, dat we niet altijd in de verdediging hoeven gaan, maar dat wij gewoon heel eenvoudig mogen zeggen, mogen belijden, mogen getuigen in deze wereld. Eén ding weet ik, ik was dood, maar nu mag ik leven. Ik was blind, ik kon hem niet zien, ik kon hem met mijn ogen niet zien, ik kon hem met mijn hart niet waarnemen. Maar nu mag ik hem aanschouwen met mijn oog. Nu ben ik gericht op hem, nu wil ik weten hoe hij handelt, nu wil ik weten hoe hij handelt en wandelt en spreekt. En wat zijn daden zijn. En dat is ook met David zo. David zegt, ik wil hem onderzoeken in zijn tempel. Ik wil hem onderzoeken, ik wil met hem bezig zijn. Ik wil steeds meer van zijn naam weten. Ik wil steeds meer van alles weten wie hij is en wat hij gedaan heeft. En dat is ook zo met die blinde. Die blinde die is zo geweldig getroffen door dat godswonder wat hem ten deel is gevallen. Hij zegt het, wie die man ook is, één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. En dan komt hij later de Heer Jezus weer tegen. En nog verder. Tot slot, nog verder, ja zeker, Paulus, die heeft het ook over dat ene ding in zijn leven. Want wat kan het verleden ons soms achtervolgen in allerlei gebieden en op allerlei gebieden. Ook ons oude leven of de dingen die tot het verleden behoren. En Paulus die leert ons, één ding doe ik. Vergeten wat achter ligt. Vergeten wat achter is. En ik strek mij. Ik strek mij naar datgene wat voor me ligt. Ik strek mij naar al de dagen die nog zullen komen. Omdat ik één ding begeer. Om daar te zijn waar God is, waar Hij werkt. En om te leven vanuit de vrijheid die de Heer Jezus mij heeft gegeven. Geweldige woorden van een David. En een geweldige belofte van God in vers 5. Dat we mogen schuilen bij Hem. Dat is onze daad. En dan gelijk zien dat Hij ons verbergt. En dat is Zijn daad. Die wisselwerking van God en de mens. Laten we het beseffen, broeders en zusters. Laten we zo met God bezig zijn. Want als we zo met God bezig zijn, met eerbied gesproken, dan zetten wij God in beweging. Niet omdat Hij dat verplicht is aan ons, maar omdat Hij dat verplicht is aan zichzelf. Hij is God. En Hij heeft ons de belofte gegeven. En als wij tot Hem naderen, zal Hij tot ons naderen. Als wij bij Hem schuilen, zal Hij ons verbergen. En daarom, de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? In Hem zijn we meer dan overwinnaars. Amen.